Geliefde gemeente, biddag voor visserij, gewas en arbeid. Dat betekent wij kijken vooruit. En van ouds was zo half februari de tijd dat de vloot weer uit ging varen. En vandaar dat dit tijdstip is voor de visserij, hoewel dat nu ja, weer het jaar rondgaat. Geldt voor de landbouw eigenlijk een beetje net zo. Al is het maar daarom dat wij heel veel eten dat wij gebruiken uit het buitenland halen, waar het in de winter, tenminste in onze winter, dan daar weer groeit. Dus wij voelen misschien niet zo meer, of zeker niet meer zoals vroeger, de seizoenen. En die gedachte van, nou langzamerhand begint alles weer. Eerst de visserij en dan ook de landbouw. Maar het is wel goed om dat daar altijd bij stil te staan. De seizoenen die komen uit Gods hand. En God wil ons leren om te bedenken, het hele jaar zijn we van Gods zegen afhankelijk. Voor de visserij, voor de landbouw, ook voor al het werk. Ook als wij geen werk buiten doen, maar al het werk dat wij doen, daar zijn we afhankelijk van Gods zegen. Dat Hij kracht geeft, dat Hij ook de inkomsten geeft, zodat het gezin kan onderhouden worden. Maar als je dan zo vooruit kijkt, vooruit het nieuwe jaar in, naar het werk, naar het inkomen. Waarvoor zou je dan bidden? Dan zou je kunnen denken, we bidden om overvloed. Bij God is een overvloed. En Hij zegt het toch, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Nou, dan bid je om overvloed. Om volle netten, om veel gewas, om hoog loon. Nou, als je dat krijgt, dan mag je dat krijgen als een zegen. Maar Salomo zegt ons, er zit een gevaar in als wij bidden om overvloed. Moeten maar niet te snel bidden om overvloed. Mogen bidden om iets anders. En dat is om genoeg. Waarbij ik trouwens gelijk maar even noem. In feite hebben we allemaal overvloed. Vergeleken met de meeste mensen op de wereld. Vergeleken met hoe al onze voorouders geleefd hebben. En zelfs de rijkste keizers en koningen van 200 jaar geleden. Die hadden nog niet zo'n makkelijk leven als wij nu. Met onze toiletten en met onze douches en met onze verwarming en met onze koelkast. Wat dat betreft zijn wij allemaal onvoorstelbaar rijk. Dus het is haast moeilijk om niet te bidden om rijkdom, want we hebben al rijkdom. Maar toch daarbinnen mogen bidden om genoeg. Dat is wat Salomo ons leert in het enige gebed dat in het boek Spreuken staat. Spreuken 30, de versen 8 en 9. Spreuken 30, vers 8, B en 9. Armoede of rijkdom geef mij niet, voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Omdat ik zat zijnde u dan niet verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of had ik verarmd zijnde dan iets stelen en de naam van mijn God aantasten. Tot zover. Voor hoeveel bidden wij? Geen armoede, geen rijkdom, wel genoeg. Voor hoeveel bidden wij? Geen armoede, geen rijkdom en wel genoeg. Salomo die leert ons hier een gebed voor het leven. Hij zegt, onthoud ze mij niet voordat ik sterf. In vers 7. Hij zegt, deze dingen bid ik van u voor dit leven in de tijd voordat ik moet sterven. Als hij dat zegt, herinnert hij er ons wel aan dat wij moeten sterven. Dat is belangrijk. Hij zegt, ik bid nu iets voor dit leven, Maar ik denk ook al daaraan dat er nog iets anders komt. We moeten ook sterven. Dus wij mogen en wij moeten God bidden voor alle dingen van dit leven. Maar dan nooit vergeten dat er meer is. Dus wij bidden vandaag vooral voor, zeg maar, ons werken, ons eten. Maar het gaat nooit alleen om werk en alleen om eten en alleen om gezondheid. Als dat alles is, dan heb je eigenlijk niks. Waarom? Nou, dan moet je eens denken aan die tekst die de Heer Jezus gebruikt, citeert uit Jesaja. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Kijk, die bedenkt ook, diegenen die dat zo zeggen, die bedenken ook, straks gaan we sterven. Maar die denken niet echt na over het sterven. Die denken vooral, ja, er komt een keer een eind aan en dan is alles voorbij. En dan moet je voor de tijd genoeg genoten hebben. Daarom eten en drinken zoveel als je kunt. Want ja, straks kun je niet meer. Als je zo leeft, dan zou je bidden om rijkdom. Dan bid je om zoveel mogelijk. Hoe meer, hoe liever. Hoe mooier, hoe beter. Groot huis. Overvloed aan eten. Paar keer per jaar op vakantie. Hoe meer, hoe beter. Maar Salomo zegt, als je bedenkt dat je sterven moet, als je goed bedenkt dat je sterven moet, dan voel je dat er iets anders belangrijk is. Om zo te zeggen, dan gaat het niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. De kwantiteit, dat is hoeveel het is. Kwaliteit is hoe goed het is. Het gaat er niet om dat we veel hebben, maar dat we het goede hebben. Nou, zegt Salomo, er zijn dingen waar je veel van hebt, wat zomaar verkeerd kan gaan. Dat zijn woorden. Woorden zijn dingen waar je zomaar een heleboel van kunt hebben, maar ook een heleboel de verkeerde kant mee op kunt gaan. Dat is het eerste waar hij voor bidt. Voor dit leven. Hij zegt, in dit leven heb ik iets nodig om me goed voor te bereiden op het einde. En dat zit in de woorden. Dat we de woorden goed mogen gebruiken. Dat die woorden maar niet ijdel zijn, leeg en zinloos en oppervlakkig en fout. Als het alleen maar gaat over dit tijdelijke leven, zeg ja, maakt het allemaal uit. Als je maar plezier hebt. Het is nu carnavalstijd. Nou, carnavalstijd is typisch zo'n periode waar dit vergeten wordt. Als je maar leuk hebt. Dat is dan de Brabantse term daarvoor. Leuk, plezier. Als je maar schik hebt. Nee, zegt Salomo, dat is helemaal niet waar. Als je verkeerde woorden gebruikt, dan ga je de verkeerde kant op. Tegenover God. Dus dat is het eerste waar hij om bidt. Omdat hij voelt, als het aan mij ligt, dan ga ik met al mijn woorden, allemaal bij God vandaan. Het tweede waar hij om bidt, geld en goederen. Daar is ook een heleboel van. Zeker natuurlijk in Salomo's leven. Ik noem trouwens steeds Salomo, omdat het boek Spreuken van Salomo is. Hij wordt, degene die hier deze spreuken gegeven heeft, is Ager. Dat hebt u misschien al lang gezien. Maar die zijn dan gevoegd, in dat hele boek van Salomo. Dus dat sluit daar. Maar ja, goed. Die voelt dus aan, ja, er is overvloed, maar dan kun je ook zo snel de verkeerde kant mee opgaan. En daarom legt hij dat ook voor de Heere neer. Heere, geeft u mij nou het goede van alle goederen, van al het geld van deze wereld, dat ik er niet de verkeerde kant mee op ga. Er zit nederigheid in. nederigheid als hij zo zijn leven voor God neerlegt en zegt, Heere, geef mij nou wat nodig is in mijn praten en ook in mijn eten en drinken en kopen en verkopen. Geeft u het maar. Want als ik het zelf zou moeten zoeken, dan zou ik altijd misgaan. Oppervlakkig. Ikgericht. Maar als hij dan het voor God neerlegt, dan bidt hij dat hij het op de goede manier mag besteden, op God gericht. En wat gaat hij dan bidden voor die tijdelijke dingen? Hij bidt allereerst om niet arm te hoeven worden. Nou, dat is een heel begrijpelijk gebed. Het tweede gebed is om niet rijk te hoeven worden. Dat is een beetje minder begrijpelijk gebed, maar dat horen we zo. Het eerste gebed, zou je zeggen, dat is een heel logisch gebed. Natuurlijk bid je dat je niet arm wordt. Natuurlijk bidden we dat we niet ziek worden dit jaar. Dat hoeft hier haast niet te staan. Dat je geen honger krijgt. Wie zou er nou gaan bidden om armoede? Daar hoef je niet op te bidden. En we zien in de Bijbel ook dat God wil dat we mensen die wel arm zijn helpen. Dus niemand hoeft blij te zijn met armoede. Maar waarom die bid, dat is het bijzondere. Hij zegt hier niet, Heere, geeft u me alsjeblieft geen armoede, want dat zou ik zo moeilijk vinden. Hij zegt iets anders. Dat staat in vers 9. Dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam van mijn God aantasten. Zegt, Heere, ik ben zo bang dat als ik arm word, als ik dan op een dag geen brood heb op de plank, dan ben ik zo bang dat ik geneigd ben om te gaan stelen. En dat is zonde. Of dat ik ga bedriegen. Dat wil ik niet. Hij kent zichzelf blijkbaar. Hij voelt wel aan, ik kan niet voor mezelf instaan. Als ik in nood kom, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus als ik in nood kom, dan ga ik zomaar dingen doen waarvan ik weet dat mag niet. En die ik eigenlijk ook niet wil. Maar ja, dan doe ik het toch. Dan zou ik zomaar tegen God in kunnen gaan. Hij kent zichzelf. En als het goed is, kennen wij onszelf. We zouden onszelf ook hieraan kunnen spiegelen. Geldt het ook niet voor ons? Ja, maar als je anders niet weet waar je het vandaan moet halen, je moet wat? In armoede. Of als je op een andere manier in de problemen komt. Misschien heb je het ook wel eens gemerkt dat je eigenlijk je vader en moeder, nou ja, je had iets verzwegen. Je had niet verteld. En dat duurt een hele poos. En op een gegeven moment moet je het haast gaan vertellen. Maar dan ga je er maar omheen draaien. Je maakt het verhaal maar een beetje anders. Want ja, als ze horen hoe het echt zat. En dat je dat zo lang verzwegen hebt. Dus je geeft er een draai aan. Om zelf een beetje, nou ja, er goed vanaf te komen. Iedereen heeft dat wel. Als je in nood komt, in de problemen komt, als je vastloopt, dan ga je handigheidjes bedenken. Dat kan dus zijn stelen, dat kan zijn bedriegen, dat, nou, noem maar op. Dingen van je weet, dat deugt niet. En waarom vindt hier Agur dat nu zo erg? Omdat hij bij God hoort. Anderen weten, zegt hij eigenlijk, anderen weten dat ik een gelovige ben en dan zien ze mij stelen en dan zeggen ze, hè, jij? Ben jij een gelovige? Of ze zeggen, ja, ik snap het wel, je zegt dat je op God kunt vertrouwen, maar je kunt op God niet vertrouwen, hè. Logisch dat jij gaat stelen. Aan God heb je niks. En dan wordt Gods naam aangetast. En dat is nou waar hij het meest bang voor is. Dat is nou waarom hij eraan denkt dat hij sterven moet. Het gaat dus om een tijd voordat hij sterft. Het leven hier en nu. Armoede en rijkdom. Maar hij denkt alvast aan de tijd nadat hij sterft. Hij zegt, Heere, nou moet ik u onder ogen komen. Het gaat in mijn leven om u. Ik verlang ernaar dat straks in uw huis uw naam verhoogd wordt. En daarom wil ik dat ook nu al. Alles wat ik doe, alles wat ik denk, dat staat in het licht van wie God is. En hoe God verheerlijkt wordt. Dat betekent tegelijk dat je ook bij armoede, bij ziekte, bij tegenslag nog een ander gebed kunt bidden. En dat wil de Heer ook leren. Zegt Heer, maar als er dan wel armoede komt, als er dan wel ziekte komt, als ik dan wel in nood kom, zodat ik niet weet waar ik heen moet, geef mij dan nog meer genade. Want ik ben zo zwak dat ik in nood uw naam gelasterd zou kunnen worden. Omdat ik mijn eigen gang ga. Maar als u mij genade geeft, dan kan ik toch aan u vasthouden. Nou kinderen, straks preekbespreking. Dan gaan we zo eens een paar mensen bedenken in de Bijbel. Die arm waren en toch God lief hadden. Die waren. En sommigen die leerden juist in de nood des te meer God vasthouden. Weet je hoe dat kan? Hoe kan het nou dat je in armoede niet gaat stelen en dat niet Gods naam voor jou gelasterd wordt? Het kan omdat je een andere rijkdom mag hebben. Een andere rijkdom dan alleen maar een rijkdom hier op aarde. Als je alles van de wereld kwijt zou zijn. En je hebt de Heer Jezus over. En je hebt echt de Heer Jezus lief. En je ziet hoe groot de genade van God is. En hoe groot de rijkdom is die Hij geeft. En dan kun je zeggen, het is toch goed. Ik ga niet tegen God zondigen. Die God die zo goed voor mij gezorgd heeft. Die God die mij gered heeft. Ik wil niet dat Gods naam gelasterd wordt. Ik wil juist heel dicht bij God zijn. En dan kan God armoede toch zegenen. He, zodat je mag zeggen. In de moeilijkste tijd uit mijn leven. Leefde ik het dichtst bij de Heer. Dus dat gebeurt zeker. En dan mag je dan ook op bidden, Heer, als dan de armoede zou komen, geef me dan extra genade. Maar als wij nu bidden, wij kijken vooruit, dan mogen we bidden wat Salomo hier bidt. Heer, geef mij toch geen armoede. Leid mij toch niet in verzoeking. Tweede, geen rijkdom. Als je dan bidt, of je niet arm hoeft te worden, kun je denken, maar ja, een beetje extra is dan nooit weg. Als je rijk bent, dan ben je niet zo snel arm. Als je dan dit jaar een heleboel verdient, ja, stel dat je volgend jaar niet zoveel verdient, kijk, dan heb je dit jaar vast. Je zou kunnen denken, dan moeten we dus gaan bidden op overvloed. En toch zegt de heer Acher, geef mij ook maar geen rijkdom. Waarom geen rijkdom? Rijkdom. Dat is toch een zegen. Er zijn best wel veel kinderen van God in de Bijbel die rijk waren. En ook in Spreuken 28 bijvoorbeeld, er wordt rijkdom als een zegen besproken. We hebben het net nog gezongen op Psalm 112. De rijkdom zal zijn huis verzellen. Nou, Ager zegt hier niet dat hij niet rijk mag zijn. Net zoals hij ook al gezegd heeft, ja, als het nodig is, dat we net benoemd hebben, dat als het nodig is, kun je ook arm zijn. En als het nodig is, kun je ook rijk zijn, maar dat moet je niet verlangen. Spreuken 28, daar stond het als volgt. Vers 20, Spreuken 28, vers 20. Een getrouw man zal veelvoudig zijn in zegening. Maar die haastig is om rijk te worden, zal niet onschuldig zijn. Dus wie verlangt om rijk te zijn, die komt in nog meer verleidingen dan degene die arm wordt. Dus dat is het eerste wat de Bijbel ons altijd afraadt. De kattengezant herinnert denk ik zich nog wel van afgelopen maandag. En je moet niet druk zijn, bezet zijn om maar rijk te worden. Dat is heel gevaarlijk. Maar nu zegt de Bijbel ook, zelfs die rijkdom zelf. Al wil je het niet per se heel graag, maar je bent gewoon rijk geworden. Als je rijk bent, dan is er ook zo'n groot gevaar. Moet straks ook maar even over hebben. Ken je mensen in de Bijbel die rijk waren en juist vanwege hun rijkdom God verachten? Ik zal er nu een paar noemen, maar misschien weet je er straks nog wel een paar. Nebukadnezar, die stond op het dak van zijn paleis en die keek om zich heen en denkt: geweldig, over deze stad ben ik koning. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? De Heer Jezus vertelt de gelijkenis van de rijke dwaas. Die kijkt naar zijn schuren en zegt: die schuren zijn veel te klein. Nieuwe schuren, grotere schuren. Ik heb zoveel. En wat gebeurt er bij die mensen? Bij Nebukadnezar. En bij de rijke dwaas. En bij Nabal, noem ze maar op. Wat gebeurt daar? Nou, precies wat Salomo hier zegt. Vers 9. Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochenen en zeggen: wie is de Heer? Zat zijnde. Zat betekent dat je helemaal vol zit. Verzadigd, oververzadigd. Je hebt zoveel. Je hebt God niet meer nodig. Wie is de Heer? Kijk, ik heb hiervoor gewerkt en ik heb dit voor elkaar gekregen. En ik kan nog jaren vooruit. Waar heb ik God nog voor nodig? De grote verleiding van rijkdom is dat je gaat vertrouwen op jezelf. Je eigen verstand. Je eigen inzicht. Je eigen harde werken. Dat je gaat vertrouwen op je geld. Op je bezit. En als Ager nu zegt: Heere, om die reden wil ik geen rijkdom. Dan zie je aan welke kant Agers hart ligt. Hij vindt dus de Heere belangrijker dan het bezit. Hij zegt hier eigenlijk: ja, al zou ik straks rijk zijn, overvloed hebben, maar als ik u kwijt ben, wat heb ik dan nog? Hij wil geen rijkdom die God als het ware aan de kant duwt. En dat gebeurt er zo snel. Is het niet zo dat West-Europa zo ver afgetakeld is geestelijk vanwege de rijkdom? In Afrika, daar zijn maar weinig mensen die niet geloven in God. En in West-Europa zijn er een heleboel. Hoe rijker we geworden zijn, hoe ongeloviger. We kunnen onszelf wel redden. En dan zegt hier Ager: Heer, ik ken mezelf een beetje. En als u mij nou veel geeft, dan loop ik zomaar hard bij u vandaan. Daar ben ik zo bang voor. Ik wil graag dicht bij u blijven. Ik wil niet dat ik in de verleiding gebracht word om u te vergeten. Dus Dus als hij hier dan bidt, geef mij geen rijkdom, dan zegt hij eigenlijk ook, geef mij nou wel geestelijke rijkdom. Geef dat ik vol mag zijn van u. Of als je nog even verder denkt aan dat sterven. Dat je zo voorbereid mag zijn op het sterven. Dat je God als God mag kennen. Dat je mag weten dan. Als ik sterf. Dan is mij een beter lot bereid. Dan mag ik eeuwig bij de Here zijn. Want ik heb een schat in de hemelen. Maar om een schat in de hemel te kunnen hebben. Moet je vaak wel bevrijd worden van een schat op de aarde. Losgemaakt. Losgetrokken. Ja, maar kun je dan niet rijk zijn en de Here dienen? U weet vast verschillende voorbeelden van mensen in de Bijbel die rijk waren en toch de Here dienden. Al zie je dat wel. Denk aan Salomo, David en Salomo in bijzonder, dat die rijkdom inderdaad een verleiding was. Dus God heeft ze rijk gemaakt. Maar je zou bijna zeggen, dan heeft God ze ook in verleiding gebracht. Hoe machtiger die koningen werden, hoe verder ze bij God vandaan gingen leven. David zijn beste tijd, geestelijk, was de tijd dat hij op de vlucht was. Niet de tijd dat hij in zijn paleis zat. Maar het kan zeker. Je kunt zeker rijk zijn en God dienen. Die zijn er. In de Bijbel, ook daarna. Maar dan heb je om zo te zeggen een dubbele genade nodig. De genade om te bezitten als niet bezittende. Om niet vast te zitten aan alles wat je hebt. En de genade om je rijkdom ten volle te vinden in God. Maar Paulus heeft dat geleerd. Daar hebben we Filippenzen 3, 4 er nog maar bij gelezen. Hij zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Ik kan alles. Hij bedoelde niet, wat dan ook maar. Het ging niet over alle dingen, maar het ging over deze twee dingen. Hij zegt, ik kan arm zijn en ik kan rijk zijn. Ik heb geleerd om gebrek te hebben, ik heb geleerd om overvloed te hebben. Door Christus. Door Christus die mij kracht geeft. Paulus heeft niet gebeden om gebrek. En hij heeft niet gebeden om overvloed. Maar toen hij het kreeg. Toen hij in die situatie kwam. Toen mocht hij er toch geestelijk mee omgaan. Door Christus die hem kracht gaf. Door Christus die de grond was van zijn bestaan. Dus ja, er zijn rijken die rijk zijn in God. Er zijn armen die rijk zijn in God. En er zijn mensen die gewoon genoeg hebben die rijk zijn in God. En voor alles geldt. Het kan alleen uit genade. Het kan alleen op de manier van het gebed. Als we zo ons leven voor de Here neerleggen. Here, geeft u mij wat goed voor me is. Dan, als je verder kijkt in het tijdelijke leven. Als je bedenkt, ik moet sterven. En dan. Er is nog één ding. Wij bidden voor genoeg. Geef mij het brood van het mij bescheiden deel. Dus als je niet bidt om armoede. Niet om rijkdom. Waar bid je wel om? Om brood van het bescheiden deel. En dat bescheiden deel, dat woord. Dat komt ook terug bij het voeden. Denk aan een boer die de koeien gaat voeren. Als een boer de koeien gaat voeren, dan geeft hij de beesten zoveel als dat ze genoeg hebben. Hij geeft niet te weinig, want dan kunnen ze bijvoorbeeld dan niet genoeg melk geven. Hij geeft ze ook niet te veel, want dan ligt dat voer daar maar oud te worden. Je moet elke dag afpassen dat er zoveel bij de koeien komt te liggen dat ze daar goed van kunnen leven. En dan zijn er ook koeien, die staan droog. Die hebben dan bijvoorbeeld gekalfd. Of die moeten gekalven. Die krijgen ander voer dan de koeien die melk moeten geven. Dus gepast, afgepast voor die droogstaande koeien. Afgepast voor de pinken. Afgepast voor de koeien die melk geven. En zo vraagt hier Salomo om het bescheiden deel. Zoveel, of eigenlijk, zoveel als dat hij nodig heeft. Staan we ook op binnen. Zoveel als in onze situatie nodig is. En sommigen hebben dan bijzondere kracht nodig. Een ondernemer heeft dan meer inkomsten nodig in zijn bedrijf, omdat hij ook anderen moet onderhouden, dan iemand die maar in deeltijd werkt. Of die iemand met een groot gezin heeft meer nodig dan met die alleenstaand is. Maar dan mogen we hem bidden. Gepast. Afgepast. In dat woord zit ook iets als waar wij om gebeden hebben in gezang 5. Het dagelijks brood. Een boer moet elke dag de koeien voeren. En een vader en een moeder geven hun kinderen elke dag eten. Afhankelijkheid, zoals toen bij het manna. Elke dag. En waarom? Waarom moet je nou niet bidden voor eten en inkomsten voor ver vooruit? Omdat de Heer je elke dag bij je wil hebben. Wij doen tenminste thuis nooit zo dat wij op maandag gelijk iedereen maar een heel brood geven, een pot pasta en zeg, joh, eet maar op je kamer op. Aan het eind van de week krijg je weer een nieuw brood. Nee, wij eten elke dag en dat jullie ook. Waarom? Natuurlijk, dan is het eten verser. Maar ook, dan eet je samen. En als Agurie bidt om het bescheiden deel, dan zegt hij, ik wil het ontvangen uit uw hand. Om zo te zeggen, ik wil het samen met u beleven. Zoals wij hier aan tafel zitten en beleven het als gezin samen. En als je het uit Gods hand krijgt, echt uit Gods hand, dan beleef je het met God samen. Datgene wat je krijgt. Een dag zonder God is een dag niet geleefd. Als je dat bedenkt, dan voel je tegelijk, we kunnen dit dilemma van de lijnen doortrekken. Dan bidden wij niet alleen om het aardse voedsel, dat dat ons bescheiden deel is, maar dan bidden we datzelfde voor het geestelijke voedsel. Geef mij het geestelijke brood van het mij bescheiden deel. Elke dag uitgedeeld voedsel. Toegepast. Dan mogen we ook bidden. Dat de Heere ons zijn woord geeft zoals wij het nodig hebben. In onze vragen, in onze noden, in onze problemen, tegen onze zonden. Dat de Heere het woord gaat spreken zoals onze ziel dat nodig heeft om te mogen leven. Het toegepaste deel. Dagelijks. Zoals je elke dag eten krijgt. Zo elke dag het woord ontvangen. En natuurlijk mag je op zondag een grotere portie krijgen dan door de week. Op Gods dag, in Gods huis. Maar dat je elke dag voelt, ik kan niet zonder God. Ik heb vandaag weer het voedsel nodig zoals dat manna uit de hemel kwam. En zoals mijn moeder elke dag weer het brood op tafel zet. Dus heb ik ook vandaag nodig dat de Heere spreekt en dat Hij mijn ziel levend maakt. En het mij bescheiden deel, dat is ook het mij uitgedeelde deel. Dat betekent, je moet het van God hebben. Het eten komt van God. Het woord komt van God en dat woord, dat spreekt tot je ziel, dat komt van God. We hebben niet genoeg alleen maar aan een stukje Bijbel lezen en hebben dat weer gehad. We hebben het zo nodig dat God daarin meekomt. Dat God het in onze ziel brengt. En dat Gods genade ons leven wordt. Dat je doorleeft. Het is van Hem en vanuit Hem alleen. Om het eeuwig welbehagen. Het is, zoals Paulus het zegt. Ik vermag alle dingen door Christus. Die mij kracht geeft. Kracht aan mijn ziel. Leven tot in eeuwigheid. Ik vermag alle dingen door de Heilige Geest. Die mijn leven vernieuwt en die het woord toepast. Geef mij het geestelijke brood van mijn bescheiden deel. Ik zou kunnen zeggen dat zijn twee dingen. Je bidt voor je lichaam. En daar gaat het vandaag vooral over. En je bidt voor je ziel. Maar als het je om God gaat, dan zijn dat geen twee dingen. Dan is dat zo bij elkaar. Dan zeg je, Heer, ik wil datgene krijgen. Waardoor ik het meest tot u getrokken word. Ik wil datgene krijgen. Wat het meest is tot eer van uw naam. Ik wil het zo ontvangen. Dat ik bij u leef. Hij vraagt om bekering, om verbreking van je hart. Dat weglopen naar dat eigenwijsheid, dat ongelovigheid. Dat gebed is dus een gebed om genade. En een gebed om krachtige werk van Gods geest. Want anders leef je niet dicht bij God. Maar dan is dat het verlangen. En laat dat deze dag ons gebed zijn. Heren, geef ons uit genade in 2024. Datgene waarin u het meest geëerd wordt. Amen.